NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
En eindelijk hadden de Amerikanen weer iets te vieren. A glory of the country and the language, noemt New Yorker hoofdredacteur David Remnick Bob Dylan. Vandaag, nadat hij bekend werd dat hij de Nobelprijs voor de literatuur won. En zo is het maar net. En ze konden wel een opkikkertje gebruiken daar, want verder gaat er heel veel mis aan de overkant. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, want zoals we dat al 5 weken doen, spreken wij zo meteen in het voetspoor van de VPRO-reisserie Droomland Amerika over de enorme ongelijkheid in de Verenigde Staten. Zoals die bij uitstek te ervaren is in Silicon Valley. Twittert u mee, @BBVPRO. Maar eerst Thailand. Hij werd gezien als de enige die het diep verdeelde land bij elkaar kon houden. Koning Bhumibol van Thailand. En vandaag overleed hij op 88-jarige leeftijd. Maar wat nog bijzonderder is, hij heeft 70 jaar op de troon gezeten. De langstzittende monarch ter wereld. Ik spreek nu met Rogier Busser. Hij is Thailand-kenner, sinds kort verbonden aan de Haagse Hogeschool. Goedenavond, meneer Busser.
Goedenavond.
Ja, koning Bhumibol was al lange tijd ziek. En ook al een hele tijd niet in het openbaar verschenen. Hoeveel macht had hij eigenlijk nog?
Nou, dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Er wordt natuurlijk veel over gespeculeerd. Maar de meest gangbare opvatting is toch wel dat hij de laatste jaren eigenlijk heel ziek was. En niet meer zich echt actief met de politiek bemoeide.
Nee, en wie had er dan de macht?
Ja, dat is echt natuurlijk een strijd tussen de roodhemden, de geelhemden. En het leger heeft daar natuurlijk in ingegrepen. Een aantal keren. En dan in 2014 voor de laatste keer.
Moet u nog heel even uitleggen hoor, roodhemden en geelhemden.
Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat vanaf de jaren 90 er steeds meer tweespalt is ontstaan in Thailand tussen twee groeperingen. Eén groep, de roodhemden, onder leiding van Thaksin, die ook een aantal jaren premier is geweest en later is opgevolgd door zijn jongere zus.
Dat is een hele rijke zakenman, hè?
Een hele rijke zakenman die onder zijn premierschap ook nog weer veel rijker is geworden. Hmm. Maar die ook wel een aantal monopolies aan de leiders van de geelhemden heeft ontnomen.
En waar stonden de geelhemden voor?
Ja, je kan dat niet helemaal duiden in termen van progressief en conservatief. Je zou kunnen zeggen dat de geelhemden vooral koningsgezind zijn, stedelijk, middenklasse ontwikkeld, naar school geweest, naar de universiteit geweest. Mm-hmm. En dat de roodhemden vooral staan voor het arme noorden en noordoosten, wat meestal het armste land van het deel is. Mm-hmm. Het armste deel van het land is. Ongeschoold, veel boeren, fabrieksarbeiders, maar niet per se socialistisch.
Nee, maar zou je wel kunnen zeggen dat er dus een kamp was van leger en geelhemden en koning tegenover roodhemden?
Dat zullen niet heel veel Thais zo nazeggen. Maar er zijn wel steeds meer analisten die toch zeggen dat het leger na de laatste staatsgreep wel heel sterk de kant van de geelhemden heeft gekozen. En als je ook kijkt naar hoeveel roodhemden de laatste tijd zijn gearresteerd, ja, of zijn verhoord, of op de vlucht zijn gegaan voor het regime naar buitenlanden, dan is het wel duidelijk, ja, dat de geelhemden en de militairen dichter bij elkaar staan dan de militairen en de roodhemden.
Ja, goed. Aan die kant van het machtsspectrum is dus nu een gat gevallen, want de koning is er niet meer. Daarvan wordt gezegd, hij stond boven de partijen, maar hij heeft toch in zijn carrière als monarch meestal de kant van het leger gekozen wanneer er weer een coup gepleegd werd. Wie gaat dat vacuüm opvullen? Hij heeft een zoon.
Hij heeft een zoon en die gaat toch wel bijna zeker dat koningschap overnemen. Dat zal hij beslist op een andere manier gaan doen. En u moet zich ook voorstellen, toen de nu overleden koning Bhumibol in 1946 koning werd, toen had hij ook een hele zwakke positie. Hmm. En die heeft hij eigenlijk in de loop van de decennia daarna, tijdens de Koude Oorlog, in de jaren 60, 70, met steun van Amerikanen steeds weten te versterken. Hij heeft ook een hele eigen agenda gekozen, ontwikkeling. Hij heeft alle provincies van het land bezocht, in elk Thaishuis is een foto van de koning waarop je hem ziet in een rijstveld of bezig met de regenmaakmachine. Hij heeft van alles gedaan om dat land vooruit te helpen. En eigenlijk op basis daarvan heeft hij zijn status zelf verworven.
Ja. Gaat u verder.
Nou, ik wil eigenlijk zeggen, in de jaren 80, 90 was die status eigenlijk op zijn hoogst. En toen heeft hij ook een keer een burgeroorlog weten te voorkomen door twee leiders bij zich te roepen. Die beelden zijn toen ook de hele wereld overgegaan op CNN. Ja. Waar ze allebei knielen voor de koning. En je zou kunnen zeggen dat dat het hoogtepunt van zijn invloed was. Zo midden in de jaren 90. En dat daarna toch ook alweer is gaan tanen. Amerikanen.
Ja, nou had de koning een bijna heilige status, hè? Een beetje de status van een boeddhistische monnik. Dat kan je van die zoon geloof ik niet zeggen. Ik wil niks suggereren, maar ik meen dat hij aan zijn vijfde huwelijk bezig is.
Ja, dat klopt. Die zoon heeft een heel wild leven achter zich, een echt society leven. En heel veel Thais die verwerpen dat ook. Die zetten dat natuurlijk ook af tegen de huidige koning, die juist altijd heel bescheiden heeft geleefd, alhoewel ook wel een hele vermogende vorst was, die tot de allerrijkste mensen van Azië behoorde en een van de rijkste koningshuizen ter wereld. Maar hij heeft altijd toch in een zekere eenvoud geleefd. Hij heeft dat ook gepredikt. Hij heeft ook verschillende boeken geschreven. Het was eigenlijk een soort renaissance man. Hij maakte muziek, hij tekende, hij schreef boeken. Hij schreef zelfs een stripboek. En een van die boeken in de jaren 90 die hij schreef, dat ging eigenlijk over de economie van het genoeg. Ook wel weer teruggrijpend op het boeddhisme. En ja, die zoon die staat er eigenlijk in zijn gedrag lijnrecht tegenover.
Gaan de Thai die zoon accepteren? Gaat het leger die zoon accepteren?
Ja. Er is niet zo heel veel keus. Hè. Dus de Thaise wet schrijft voor dat je in mannelijke lijn moet opvolgen. De kroonprins heeft een oudere zus en twee jongere zussen. En vooral de zus die onder hem komt, die is immens populair. Die leeft eenzelfde soort leven als de koning leefde. Tamelijk bescheiden. De zwakken proberen te helpen en dat ook heel erg uitstralen. Ja. Maar de wet schrijft eigenlijk voor dat nu het parlement de nieuwe koning moet gaan vragen om op te volgen. En hij heeft daar vandaag al uitstel voor gevraagd om even tijd te nemen. Ja. Maar de verwachting is toch wel dat hij dat gaat doen.
Ja. Rust de macht van het leger eigenlijk ook een beetje op de populariteit van de monarchie. En u zei het al, het is een verdeeld land. Wat gaat deze nieuwe situatie met een nieuwe koning straks, die toch een wat andere reputatie heeft dan zijn vader, en in ieder geval nog niet diens populariteit heeft opgebouwd. Wat gaat dat betekenen, denkt u? Wat voor politieke ontwikkeling voorziet u?
Ik voorzie een periode van verdere stagnatie. Die twee groepen staan heel erg tegenover elkaar. De roodhemden en de geelhemden. En er komt eigenlijk geen dialoog op gang. Er is helemaal geen wil tot consensus. Die beide partijen die staan, dat heeft misschien de huidige junta nog wel verergerd door allerlei wetgeving die ze hebben aangenomen. Die staan eigenlijk haaks op elkaar. En ik zie de huidige koning daar ook niet, de nieuwe koning daar ook niet zo snel een soort van makelaarsrol in spelen om die twee groepen bij elkaar te brengen.
Nee. En stagnatie betekent ook in toenemende mate economische stagnatie. Dat zullen heel veel Thai en misschien ook wel veel van die middenklasse die dan toch bij de geelhemden hoorden, op den duur niet leuk gaan vinden. Kan dat tot onrust leiden, denkt u?
Ik denk dat dat zeker tot onrust kan leiden. Kijk, wat de roodhemden hebben gedaan is wel een aantal jaren de inkomensverdeling in Thailand iets minder scheef maken. Thailand had in de jaren 90 een extreem ongelijke inkomensverdeling. Dat is wat gecorrigeerd, maar dat is de laatste jaren weer verder uit elkaar aan het raken. Aan de andere kant, de Thailand vergrijst snel, dus er is wel voor alle Thais werk. Er komen zelfs veel mensen uit de buurlanden als arbeider in Thailand werken. Mensen uit Myanmar, uit Cambodja en uit Laos. Mm-hmm. Economische groei is laag, dus er valt geen groei te verdelen. En het is inderdaad wel de vraag, hoe komen de regeringen met dat verdelingsvraagstuk omgaan? Er is natuurlijk, nu die junta aan de macht is, geen ruimte voor demonstraties. Vakbonden zijn eigenlijk monddood gemaakt. Die waren al zwak in Thailand. Oppositie kan niet vrij uitspreken. Dus er is geen dreiging van een burgeroorlog of iets dergelijks.
Nee, en er is een hele strenge nieuwe grondwet die het leger veel privileges geeft. Er zouden nieuwe verkiezingen komen. Nog niet helemaal duidelijk wanneer dat zou gaan gebeuren. Ziet u dat er nog van komen op kortere termijn?
Ja, dus afgelopen augustus is er inderdaad een referendum geweest waar een vrij lage opkomst was, maar waar er wel is gezegd dat de bevolking instemt met de nieuwe grondwet. En die nieuwe grondwet geeft, zoals u inderdaad terecht aangeeft, heel veel macht over een langere periode voor het militaire. En de militairen kunnen mensen benoemen in de parlementen de komende jaren. Dus de macht van politieke partijen zal ingeperkt blijven. Ja, hoe iedereen daarop gaat reageren is natuurlijk heel erg moeilijk te voorspellen. De twee grote partijen die in Thailand op het ogenblik de politiek bedrijven, zijn allebei niet helemaal blij met die nieuwe grondwet.
Nee. Goed, dus we gaan nu nog vaker spreken. Hartelijk dank, Rogier Busser, Thailand-kenner, sinds kort verbonden aan de Haagse Hogeschool.
Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is specifiek? En welk verhaal komt nooit in het nieuws?
Ja, we blijven in Azië, want in onze serie Sounds of Delhi nu de vraag: hoe klinkt deze hoofdstad van India? Correspondent Aletta André trok naar een bijzondere straat.
Jantar Mantar, de proteststraat van Delhi. India wordt ook wel de grootste democratie ter wereld genoemd. En wat dat betreft is dit een beetje India in het klein. Verderop zit een religieuze instantie die de rechten van koeien promoot. Er staat hier ook een koe aan lekker uit een bak hooi te eten. Er is een andere groep die een man met foto en toenaam beschuldigt van verkrachting en eist dat hij niet alleen gearresteerd wordt, maar ook tot de dood wordt opgehangen. De stemming is vreedzaam. Er is wel politie aanwezig, dat is standaard, maar die zit een beetje thee te drinken op de stoep. De communisten hebben inmiddels hun spullen gepakt en zijn vertrokken. Maar de religieuze mensen bidden nog steeds.
Sounds of Delhi, de Jantar Mantar.
Op zoek naar de Amerikaanse droom.
The American dream is dead.
May God bless the United States of America.
Droomland Amerika.
Ja, zo begint iedere zondagavond op het ogenblik de reisserie Droomland Amerika. Aanstaande zondag is dat deel 6 en daarin nemen de makers ons mee naar Silicon Valley. Met beelden van te rijke jonge technerds die knutselen aan een betere toekomst. Die zitten er maar een heel klein beetje in, want dat verhaal van Silicon Valley kennen we inmiddels wel. Maar wat we niet vaak horen is dat dit gebied ten zuiden van San Francisco ook symbool staat voor de toenemende ongelijkheid in de Verenigde Staten. Trailerparks en Google Hubs in Silicon Valley staan ze vlak naast elkaar. Hoe dat precies zit en wat daar eventueel aan gedaan wordt, bespreek ik met onze vaste tafelgast voor dit onderdeel, Arjen van Velen. Goedenavond, Arjen. Schrijver, journalist en recentelijk woonachtig in St. Louis in Missouri. En onze andere gast van vanavond is voormalig Silicon Valley correspondent Eva de Valk. Welkom. Eva.
Hallo.
Dag. Ik zou graag met jou willen beginnen. Je hebt 1,5 jaar in Silicon Valley gewoond.
2,5,
kijk. Nou, dan is de volgende vraag nog relevanter. Want na het zien van de serie dacht ik, is dat wel te betalen voor een Nederlandse journalist?
Dat was heel moeilijk, ja. Dat was zeker heel erg moeilijk. En we woonden ook in East Palo Alto. Een van de steden die ook uitgebreid aan bod komt in de serie.
Ja, het arme deel, zou ik maar zeggen.
Het arme gedeelte, ja. Echt net op de grens van... net op de grens met Palo Alto, dat is het steenrijke gedeelte. Dus echt op 10 minuten lopen van het huis van Mark Zuckerberg. Ja. Maar dan opeens dan rij je East Palo Alto binnen en één keer verandert alles. Dus dan van heel grote villa's worden het opeens appartementjes met heel veel auto's, oude auto's op straat allemaal. Op een rij gezet en dan, dat is East Palo Alto. Dus daar woonden wij en daar ging het net.
Want is dat dan ook nog duur?
Het wordt dus heel erg snel veel duurder. Dus
vraag wel wat jullie huur was?
Onze huur was echt super laag, namelijk $1,350.
Oh, dat is een koopje. Dat
was zeker een koopje.
Per maand maar.
Per maand maar. Ja, dat was echt heel erg bijzonder. We waren de eerste blanken in ons blok. En ik weet vrij zeker dat de prijzen nu veel hoger zijn. Ja. En wat ook in de documentaire wordt gezegd, van over 10 jaar bestaat het gewoon niet meer. Wat er nu is, bestaat dat niet meer.
Nee.
Maar wij hadden een goede deal inderdaad.
Ja. Wat betaalde jij in St. Louis?
Ja, ik betaalde 1100. Of wij betaalden 1100. Maar je kon daar ook voor 400 iets huren als je wilde. Ja. Dat is echt spotgoedkoop.
Ja. Want is armoede...
Hadden jullie een heel huis zeker?
Ja, we hadden een heel huis voor 1100. Ja,
precies. Ja, we hadden niet een heel huis.
Oké, tot zover de afdeling Funda. wanneer ben je arm in de Verenigde Staten, Arjen? Is armoede in St. Louis hetzelfde als in Silicon Valley?
Nee, het is compleet anders. Die poverty levels, zeg maar de armoedegrens, die ligt in St. Louis veel, veel lager. Daar kan je prima rondkomen als je... $3,000 per maand verdient, kun je van leven. Maar dat is niet genoeg in Silicon Valley. Volgens mij komt het ook in de aflevering naar voren dat het de armoedegrens is.
Ja, dat is het beeld. Hè. Dat er wordt zo verschrikkelijk veel geld verdiend dat er allemaal mensen met heel veel geld gaan wonen. Die laten hele dure huizen bouwen. Die laten goedkope huizen afbreken en dure huizen. Dus gewone mensen kunnen daar gewoon niet meer wonen. Buschauffeurs die daar werken, die moeten in hun bus slapen omdat ze er geen huis meer kunnen betalen. Om het even simpel samen te vatten.
Ja. Nou, in St. Louis zag je wel het contrast. Kijk, Silicon Valley staat dan symbool voor de kloof tussen arm en rijk die je in heel Amerika ziet groeien. En daar zie je de extreme, omdat daar de extreem rijken wonen en naartoe trekken.
Ja.
En St. Louis zag je wel dat je tussen twee postcodes een verschil had van 20 jaar in levensverwachting. En dat levensverwachtingsverschil wordt dan weer veroorzaakt door opleidingsniveau en inkomen natuurlijk. Dus die extremen zijn wel representatief voor heel Amerika. Dus dat je overal zie je die kloof groeien. Maar ik heb het nooit zo erg meegemaakt als in Silicon Valley, kennelijk.
Nee, nee. En waar het ook symbool voor staat, is voor wat ook benoemd wordt in de serie, het verdwijnen van de middenklasse. Hè? Dus het zijn ook mensen met hogere opleidingen die in de problemen komen. Laten we even naar een klein fragmentje luisteren.
On the 17th, there's going to be a big container that comes to our driveway. And it's a big, giant white container that's as big as this whole room. There's two rooms, yeah, it's called a pod. And we're going to put all of our stuff in there that we own. Someone's going to come pick up the big container and bring it to a warehouse. And keep it there until we can figure out where we're going to live.
Ja, dit is een nog betrekkelijk jonge vader die aan zijn vier kinderen uitlegt dat ze het huis uit moeten. Ik zal het heel even uitleggen. Het is een jongen die aan Stanford werkte, academische opleiding. Die zegt, ik had een goed inkomen. Hij heeft kanker gekregen, hij is zijn baan kwijtgeraakt. Zijn huis is te duur geworden en ze staan op straat. Ook hoogopgeleide kunnen in Amerika zomaar door het ijs zakken. Eva, jouw vriend heeft ook aan Stanford University gewerkt. Is dat iets wat je vaker hebt gehoord toen je daar woonde?
Ja, zeker. Ja, zeker. Want het zijn niet alleen de buschauffeurs die het moeilijk hebben, maar eigenlijk iedereen buiten de tech-industrie. Dus ook leraren, verplegend personeel en academici die ook een goed inkomen hebben, maar niet bijzonder hoog. Dus die halen ook vaak de poverty line ligt dus bij 85.000.
Mm-hmm.
Dat krijgen de meeste lokaal. Ja. Dat krijgen de academici aan Stanford niet, ook al moeten die wel daar leven. Dus dat leidt ook tot hele gekke situaties. Dus we hadden ook vrienden, postdocs, en die woonden inderdaad in een trailerpark in East Palo Alto met hun twee kinderen. En dan, dat is echt, nou ja, die jongen, dat is een waanzinnig goede wetenschapper. Je moet echt bij de top, 2% ter wereld horen om daar te mogen werken. En dan woon je dus in een trailerpark. Dus dat is wel heel erg gek.
En je woont in een trailerpark omdat je betere huizen in Palo Alto
omdat je nergens anders kunt wonen, met twee kinderen erbij. Wij hadden toen nog geen kind, nu wel. Maar wij woonden, dankjewel, wij woonden daar in één slaapkamer. Maar als je er meer moet hebben, dan wordt het dus of een trailerpark of je moet in Stockton of zo wonen, dat is 2 uur rijden. En dan zit je elke dag 4 uur in de auto.
Waren er dan ook academici die dan als Uber-chauffeur gingen werken om het...
Ja, zeker. Ja, nee, precies dat. Als Uber-chauffeur of eten bezorgen, allerlei dingen. Echt om die dat erbij deden om het recht te breien. Ja.
Ja. En dat andere verschijnsel wat je beschrijft, mensen die ver weg gaan wonen, dat komt in de serie ook aan de orde. Hè? Het fenomeen wegnomaden, Arjen, was dat jou bekend?
Nou, nee, ik ken vooral veel mensen die naar St. Louis komen omdat het in andere steden te duur is geworden.
Hmm.
En zelfs in St. Louis, op een gegeven moment zag ik een demonstratie van zowel fastfood-medewerkers, McDonald's-medewerkers, die samen met academici aan het protesteren waren voor hogere lonen. En dat was heel, heel weird, omdat je dan twee compleet verschillende beroepsgroepen samen ziet protesteren voor hoger minimumloon. Dus,
maar misschien wel weer illustratief voor dat verschijnsel, zodat die middenklasse gewoon echt een klap krijgt. Dat mensen er aan de onderkant uitgedrukt worden.
Je valt er heel snel uit.
Ja.
En dat vond ik ook zo mooi uit het voorbeeld van die man die dan die bij Stanford werkt, maar 2 keer pech, 1 keer kanker en 1 keer zijn baan kwijt. En hij kukelt echt heel diep. En dan val je ook zo diep dat je daar eigenlijk niet meer... Nou, je moet er eigenlijk wel weg, maar hij weet het dan nog een beetje te redden.
Ja, geen spoilers.
Dat zie je heel veel, ook die angst bij mensen voor die ene brief en dan alles dondert als een katerhuis in elkaar. Dat zie je heel erg veel. En dat is een heel ander gevoel van leven ook dan hier. Gewoon zoveel maar angst.
Ja, als jij zegt de poverty line in Silicon Valley is 85.000, zei je, geloof ik.
Ja, ik geloof dat dat in de serie langskwam.
Oh, dus, okay, ja.
Ik weet niet of dat was toen ik er woonde of dat het inmiddels alweer hoger is. Maar veel hoger dan het gemiddelde. In.
Ja. Betekent dat dan ook dat zoiets als East Palo Alto, is dat nou iets wat wij een achterstandswijk zouden noemen? Of hoe heb jij dat ervaren?
Ja, East Palo Alto is heel erg interessant. Omdat het iets van 25 jaar geleden is daar Gangsta's Paradise opgenomen. Die film over, ja, was het echt de ghetto. Had de hoogste moordcijfer van de hele VS. Woonden heel veel zwarten. Nu wonen er bijna geen zwarten meer. Maar alleen nog maar Latino's. Die vaak werken voor mensen die in de tech-industrie werken. Dus het is ook heel erg van karakter veranderd. En je ziet nu dat de techmedewerkers het vaak ook niet meer kunnen betalen. Dat komt ook doordat er gewoon een tekort is aan woningen. Dus op een gegeven moment dan. Dus die gaan nu ook allemaal wonen in East Palo Alto. En nou ja, de huren gaan daar nu ook enorm omhoog. Dus toen ik er zat, was het een beetje ertussenin. Dus ik voelde me er nooit onveilig. Maar op een gegeven moment, op mijn verjaardag, weet ik nog heel goed, ik werd wakker en er was een enorm gedreun in de kamer. En toen bleek dat bij de overburen dat daar blijkbaar een gang woonde. En er was een heel politieteam van 12 mannen in een soort militaire uitrusting, waren met een stormram dat aan het openbeuken. Terwijl ik kende die jongens gewoon. Ik zag ze gewoon in mijn blok waar ik woonde. En dat, dus dan denk je, oh ja, dus hier, ja, is toch een beetje de ghetto, maar ook weer niet helemaal. Want het was, nou ja, het was gewoon heel erg in transitie.
Hoe zagen jouw buren jullie dan? Want jullie zijn dan eigenlijk gentrifiers in zekere zin.
Ja.
Daar kan je blij mee zijn, want dan is de bende misschien weg.
Ja.
Of je kan denken, ja, volgend jaar kan ik mijn eigen huis niet meer betalen.
Wij werden heel vriendelijk ontvangen. Maar ja, je voelt wel. Nou ja, ik geloof niet dat we scheef werden aangekeken van we kunnen door jullie de huur niet meer betalen. Maar wel van jullie zijn cultureel heel anders. Want de meesten die wonen daar gewoon met z'n achten in die appartementjes. En wij met z'n tweeën. En je merkt gewoon een heel veel van je bent anders. Dus dat. Dat was wel interessant, maar we werden niet met de nek aangekeken.
Nee. Ik wou nog even een ander thema aansnijden dat ook in de uitzending zit. En dat is, nou ja, het feit dat er in Amerika een veel beperkter sociaal vangnet is. Hè, dat de rol van de overheid als het gaat om zo'n sociaal vangnet veel, veel kleiner is. Maar dan zijn er weer anderen die inspringen. Laten we heel even luisteren.
Yeah, and I'm so thankful for, you know, for what you've been a part of in our life and the transition during this time. And I tell people when I talk with them that you bleed over and cry over every family that comes to your door. And that means a lot to me to see. And I think that people should know that in my community.
My pleasure.
Ja, dit is Noah, die man van Stanford, die dus zijn huis uit moest met vier kinderen, die een mevrouw van de kerk omarmt. Want uiteindelijk heeft de kerk ze geholpen, heeft de kerk ze ook aan een, die spoiler had jij al gemaakt, dus dat doe ik ook, een nieuw huis geholpen. Dat blijft ook Amerika, hè? Die samenleving waar, laat ik maar zeggen, de charitas, de liefdadigheid nog steeds zo'n ongelofelijke rol speelt.
Ja, maar die man voelt zich wel heel vernederd. Want hij moet een beroep doen op andere mensen om zijn gezin te onderhouden. En hij zegt op een gegeven moment van dat hij het liefst zou als een jager de wilde dieren zou gaan vangen voor zijn gezin.
Ja.
En dat kan hij niet meer, omdat hij ziek is. En dus moet hij een beroep doen op crowdfunding en op de kerk. En ik denk dat hij voelt zich kostwinner, maar is er niet meer. En ik denk dat die psychologische knauw die er daarvan krijgt, dat niet opweegt tegen dat het geld of de steun die hij krijgt via de kerk of of vrienden. En het is ook een reden waarom...
Naar de overheid zal die niet gauw wijzen?
Nee, het is denk ik wel een reden. Hij niet hoor, maar dat andere Amerikaanse mannen die in zo'n situatie zitten, dat die op Trump stemmen omdat die denken, die geven me tenminste mijn mannelijkheid terug. Terwijl ik... Dit was wel eigenlijk een loser in een keiharde omgeving.
Ja.
Die het niet gered had. En die dus, maar goed, misschien psychologiseer ik nu te veel, maar ik denk wel dat een rol speelt. Van dat het niet leuk is om te moeten bedelen bij vrienden om je ziektekosten te kunnen betalen. Of bij de kerk je handje te moeten ophouden. En dat is niet, voor een man in de kracht van zijn leven is dat niet leuk om te doen.
Nee, maar Eva, wat is jouw ervaring als het gaat om die ongelijkheid? Is dat iets waar mensen in jouw omgeving daar in Amerika van zeiden, dat moet de overheid oplossen? Of vinden ze eigenlijk terecht dat de kerk zich ermee bemoeit? Of een miljonair, zoals we ook in de uitzending zien?
Ja, de overheid in Californië is behoorlijk dysfunctioneel. Dus daar verwacht eigenlijk niemand iets van. En ja, je ziet wel in Silicon Valley dat heel veel mensen het zich aantrekken. Je ziet er ook bijvoorbeeld van Y Combinator, een heel groot incubatorprogramma van techneuten, dat die nu een heel project naar basisinkomen hebben, hebben ingezet. Dus mm-hmm. Het is niet dat het volledig onverschillig laat, maar van de overheid wordt niet veel verwacht. Nee.
Nee. En,
wordt ook bijna niet over gesproken. Het is bijna alsof het niet bestaat.
En als ik het, Arjan refereert er al aan, als ik het wrange ironie vind dat dit sentiment, wat heel begrijpelijk is, nu ertoe leidt dat sommige van die mensen misschien wel achter de biljonair Donald Trump aanlopen. Is dat wrange ironie? Of?
Dat is zeker wrange ironie, ja. Dat is zeker wrange ironie.
Ja. Ja. Begrijp jij het, Arjan?
Nou, voor een deel is het die gekrenkte trots van mensen die niet meer. Hij krijgt vooral steun van mannen. Als het aan vrouwen zou liggen, zou die nooit verkozen worden. Zie je in de polls. Dus ik denk dat er heel veel verliezers, mannen die niet meer voor een gezin kunnen zorgen voor zichzelf, dat die hem zien als een verlosser of een superhero. En die ook om die reden op hem stemmen.
Ja, hij vertolkt die woede. En, ja. die woede, die snap ik wel. Maar ja, maar, ja, de oplossing.
Hij heeft iets heel socialistisch natuurlijk. Want hij belooft dat hij als president de dingen gaat fixen. Het is niet iemand die zegt van de overheid heeft niks met jullie problemen te maken. Nee. Hij zegt, ik ga het voor jullie oplossen.
Ik ga het voor jullie oplossen, want ik ken het probleem als geen ander. Namelijk als voormalige insider. Ik heb het hem vanavond weer horen zeggen. Goed, hartelijk dank. Ging naar aanleiding van deel 6 van Droomland Amerika, dat aanstaande zondag tussen 8 en 9 wordt uitgezonden op Nederland 2. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen langs lijnen en omstreken met Renze Klamer en Jeroen Stomphorst. Maar nu eerst het nieuws gelezen.
NPO Radio.
Door Mark Hopper.
Ajax gaat de kunstgrasvelden met rubberkorrels op het trainingscomplex De Toekomst vervangen. De club wil het onderzoek van het RIVM naar de mogelijke gezondheidsrisico's van het spelen op die velden niet afwachten. Bevestigt de club na berichten van de Amsterdamse zender AT5. Het CDA zal ook in een eventuele kabinetsformatie niet meewerken aan het voorstel om hulp bij zelfdoding toe te staan. Dat zegt CDA-leider Buma. Gisteren werd bekend dat het kabinet met een voorstel wil komen voor een stervenshulpwet. Een meerderheid in de Kamer steunt dat plan. Net als vanochtend hebben ook in de avondspits lange files op de A27 voor de Merwedebrug gestaan. Vanuit de richting Utrecht stond er rond 6 uur vanavond zo'n 8 kilometer file. Aan de andere kant was dat 5 kilometer. De drukte komt doordat de politie er controleert dat vrachtverkeer en bussen niet langer over de brug rijden. En de politie heeft bij 3 invallen in Rotterdam en omgeving 48 kilo drugs, €231.000 en een vuurwapen gevonden. 6 mensen zijn opgepakt, die worden verdacht van drugshandel of witwassen. 1 van de huizen werd waarschijnlijk gebruikt als groothandel.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken.
Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer.
Goedenavond, welkom bij Langslijn en Omstreken. Het wordt weer een avond vol met bijzondere verhalen.
Een soort dagboek van Anne Frank, maar dan eentje met een happy end. Dat zegt Carrie Ulreich over haar onderduikersdagboek. Dat is net verschenen, deze uitzending, haar verhaal.
En veel scholieren zijn vrolijk van buiten, maar verdrietig van binnen. Faraz Ramjanbeg zit hier aan tafel samen met Rens de Best. En zij bezoeken scholen om met jongeren te praten over depressie. U hoort ze zo.
China wil in 2030 wereldkampioen voetbal worden. Welke rol spelen Nederlandse voetbaltrainers daarbij? Hoort u ook vanavond.
Zomaar een greep uit wat we allemaal hebben vanavond. Maar er is nog veel meer. Blijf lekker luisteren als u dat wilt tenminste. U kunt ook meekijken op de app of op NPO Radio 1. Ja, moet gewoon?
Ja, het
kan. Oké. NPOradio1.nl.
Eerst gaan we hebben het over het WK wielrennen in Qatar. Ja, de hitte op dat WK. Er is deze week al heel veel over gezegd en geschreven. Zo kwam Anoushka Koster zondag ten val op de ploegentijdrit. Ze leek bevangen door de hitte.
Koster's ploeggenote Roxane Kneteman was na afloop kritisch op de organisatie. Er was geen water, geen ijs, geen schaduw en de medici lieten lang op zich wachten.
Weet je rijdt hier gewoon zeker die laatste 5 kilometer. Ja, zo ontzettend hard en die hartslag is zo hoog en je komt hier en er is nergens schaduw. Ja, het is gewoon, je bent gewoon oververhit en het is gewoon een verschrikkelijk gevoel ook.
De UCI wilde nog niet reageren, ondanks herhaalde verzoeken.